Gemeente, we willen deze dienst beginnen door met elkaar te zingen uit Psalm 34, het negende vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten allen tijd nabij en goed in tegenheid en smart. Veel wederwaardig heen, veel rampen zijn des vromen lot, maar uit die alle redt hem God, hij is zijn heil alleen. 34 vers 9. Gemeente, we zullen met elkaar een gedeelte lezen uit Gods woord. En deze keer uit het evangelie van Lucas, het 23e hoofdstuk. We beginnen te lezen vanaf vers 33 tot en met vers 48. Dus Lucas 23, vanaf vers 33 tot en met 48. Maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derden dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we dan nu Lucas 23, 33 tot 48. En toen ze kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaadoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hen. want zij weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende ure toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten.
Gemeente, zingen we nu samen van Psalm 130... het tweede vers, Psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij hier met beving recht kinderlijk gevreesd. Psalm 130, vers 2. Met Gods hulp wil ik deze middag voor u een preek lezen van dominee W. Visser. De tekst kunt u vinden in Lucas 23, vers 34, het eerste gedeelte. Lucas 23, vers 34a. Daar lezen wij Gods woord. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Zingen we nu samen van Psalm 35, het zevende en achtste vers. Psalm 35, vers 7. Ik had om mijn haters het kleed gescheurd, als een die om zijn moeder treurt. Maar als ik moest met rampen strijden, verheugden zij zich in mijn lijden. En vers 8, bij dartele brassers aan de dis, wie het huichelend spotten eigen is, wie lastertaal mij snoot onteerde, was vreugde om het onheil dat mij deerde. Psalm 35, vers 7 en 8, en ondertussen wordt er gecollecteerd. Gemeente, we staan dus stil bij Lucas 23, vers 34a. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dit gedeelte bepaalt ons bij het eerste kruiswoord, een woord van vergeving. Het eerste kruiswoord, een woord van vergeving. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats de noodzaak van dit woord. In de tweede plaats de inhoud van dit woord. En in de derde plaats de verhoring van dit woord. Het eerste kruiswoord, een woord van vergeving. Allereerst de noodzaak, in de tweede plaats de inhoud en in de derde plaats de verhoring van dit woord. Onze eerste gedachte, de noodzaak van dit woord. In Lucas 23 worden we eerst bepaald bij de rechtszitting voor Pilatus en later voor Herodes. Eén ding is wel duidelijk. De Heere wordt van alles beschuldigd, maar de officiële Romeinse rechter zegt tot driemaal toe geen schuld. Pilatus bezwijkt echter onder de druk van het Sanhedrin en veroordeelt de Heere Jezus tot de kruisdood. Daarna lezen we in vers 26 tot en met 32 hoe de Heere Jezus wordt weggeleid naar Golgotha om gekruisigd te worden. De Heere Jezus wordt bespot en Simon van Cyrene wordt gedwongen om het kruis achter de Heere aan te dragen. Wat een gezegende omkeer was dat in het leven van Simon. Dat heeft hij toen niet begrepen. Maar later is hem dat door de Heilige Geest geleerd en bekendgemaakt. De evangelisten Matthäus, Marcus en Lucas noemen hem bij name. En kennelijk was deze Simon een bekende persoon in de vroegchristelijke kerk. Door een ingrijpen Gods werd Simon dus gedwongen. En zo heeft hij het kruis achter de Heere Jezus aangedragen. Het is tot een eeuwige zegen in zijn leven geworden. Ten slotte komt dan de stoet die de Heere begeleidt op Golgotha aan. En daarmee begint vers 33. En toen ze kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. Wij weten uit de schrift dat de naam Golgotha de Arameese vertaling is van het woord schedel of hoofdschedelplaats. Dus Golgotha is Aramees, het Syrisch, de taal die toen werd gesproken in Israël. Daarnaast heeft u vast ook wel eens gehoord van Calvaria, dat is de Latijnse naam voor hoofdschedelplaats. Hier lezen we hoofdschedelplaats. En dat betekent dat de plaats waar de Heere Jezus gekruisigd werd waarschijnlijk de vorm had van een schedel, een heuvel in het landschap. Op die heuvel stonden reeds drie palen en aan die palen werden de gekruisigden terechtgesteld. De veroordeelden droegen zelf de dwarsbalk die 15 tot 20 kilo woog en die werd meegenomen van het rechthuis naar de plaats van de terechtstelling. En zo komen de Heere Jezus en twee moordenaars in dit Bijbelgedeelte aan op Golgotha. Daar zal hij gekruisigd worden. De Heere Jezus wordt gekruisigd. En aan de linker en rechterzijde de twee moordenaars. U kunt het zich wel voorstellen dat zo'n kruisiging met het nodige geweld gepaard ging. Zo'n gekruisigde sprak allicht wat. En we kunnen ons allemaal wel indenken dat ze niet veel vleiende woorden zullen hebben gesproken in de richting van de Romeinen. Misschien hebben ze gescholden of geschreeuwd. Misschien riepen ze op tot verzet tegen de Romeinse overheid. We weten het allemaal niet, maar we kunnen ons dat wel voorstellen. De moordenaar aan de ene kant, de moordenaar aan de andere kant, het volk eromheen. Wat is het begin van zo'n kruisiging, een diep ingrijpend gebeuren. Misschien hebt u die plaatjes ook wel in de krant gezien, dat IS-mannen andere mensen onthoofden. Wat maakt dat ook een diepe indruk? Vergelijkbare indrukken hebt u hier dus. Zo werden mensen gekruisigd. De rillingen lopen over je rug. Vooral door alles wat er gebeurt en de wijze waarop het gebeurt. Want die Romeinse soldaten waren niet zachtzinnig. Ze sloegen de gekruisigden met grote spijkers op het hout. U voelt wel dat dit pijn deed. Er werd bij gekreund en geschreeuwd. Dus alles bij elkaar bood het begin van zo'n kruisiging een huiveringwekkende en rauwe aanblik. En te midden van al dat rumoer horen we de stem van de Heere Jezus. Dat eerste kruiswoord moet ons al onmiddellijk opvallen. Want wat zegt de Heere Jezus? We lezen niet dat hij geschreeuwd heeft. We lezen niet dat hij geweend heeft. Hoe is hij de kruisdood begonnen? Het eerste kruiswoord is heel anders dan we van een gekruisigde zouden verwachten. Het brengt ons bij een gebed dat we lezen in vers 34. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Bidden bij je terechtstelling. Vertrouwelijk spreken met je vader. Zou de hoofdman over 100 toen al verwonderd hebben gestaan? Dit had hij nog nooit meegemaakt. Iemand die met de dood in de ogen niet schreeuwde, niet kreunde, geen fonkelende ogen had, maar bad: Vader, vergeef het hun. Het is een indringend gebed voor de soldaten en voor de mensen die er omheen stonden. De Heer Jezus heeft voor de overtreders gebeden. We lezen in de schrift 7 kruiswoorden. Al deze woorden hebben een diepe betekenis. Het tweede kruiswoord, Lucas vermeldt het ons, is een woord van genade. De Heere spreekt heerlijke woorden tegen de arme en schuldverslagen moordenaar. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het derde kruiswoord is een woord in de richting van Johannes en Maria, zijn aardse moeder. Vrouw, zie uw zoon. Zie uw moeder. Johannes 19. Een woord van diepe liefde tot zijn aardse moeder. Het vierde kruiswoord is een woord van aanvechting, van verlatenheid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Uit dit woord blijkt ook dat de Heere naar de ziel heeft geleden. Uit het vijfde kruiswoord blijkt dat de Heere lichamelijk heeft geleden. Hij zegt, mij dorst, Johannes 19. Het zesde kruiswoord is een woord van overwinning. Met luide stem roept hij, het is volbracht, Johannes 19, vers 30. Het laatste kruiswoord is, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, Lucas 23. Een woord van overgave in de handen van zijn hemelse en natuurlijke vader. Het eerste kruiswoord heeft een heel bijzonder karakter. Het is een woord van vergeving. Dit eerste kruiswoord van vergeving is ook een gebed. Het is een gebed om vergeving. Waarom is dit het eerste woord op het kruis? Het gaat over verdere vergeving. Om dit woord te verstaan moeten we weten wat zonde is. De zonde is begonnen in het paradijs. In Genesis 3 lezen we dat Adam en Eva hebben gegeten van de verboden vrucht. We weten dat de gevolgen van de zonde vreselijk zijn. Al in Genesis 4 zien we dat Kain zijn broeder Abel doodslaat. En dat Adam en Eva op één dag een zoon verliezen door de dood en een zoon verliezen door de zonde. Want Kain is waarschijnlijk nooit meer teruggekomen bij zijn ouders. En tenslotte verliezen ze ook een dochter. Want Kain krijgt daarna kinderen en er waren verder nog geen mensen. Dus Kain heeft ook zijn zus, een dochter van Adam en Eva, meegenomen. Op één dag werd het huiselijke geluk van Adam en Eva verstoord en hebben ze 3 kinderen minder. 1 door de dood, Eén door de zonde. En één doordat ze met haar broer is meegegaan. Wat een ontzettende les. Wat is de zonde erg geweest? En wat wil de Bijbel ons daar toch mee leren? Als we verder doorlezen, komen we bij de eerste wereld en dan horen we over de aarde die vervuld is met wrevel, opstand en liefdeloosheid. Geen band meer met God. Geen band meer met de naaste. Verder in de Bijbel komen we in het boek Exodus. Daar lezen we hoe de Egyptenaren de kinderen van het Joodse volk in de Nijl hebben gegooid. Ook verder in de Bijbel komen we de zonde op allerlei manieren tegen. Het lijkt wel alsof het almaar erger en almaar meer wordt. Het hele Oude Testament laat ons zien dat Genesis 3 niet een mythe, niet een verhaal, maar een werkelijkheid is die op allerlei manieren doordringt en die steeds verder doordringt in het menselijke geslacht. De zonde begint in Genesis 3 en gaat almaar verder. En komt op Golgotha tot haar diepste punt. In de kruisdood van Jezus vergrijpt de mensheid zich aan de tweede persoon in het goddelijk wezen. Aan God zelf. Het diepste punt van de zonde wordt hier bereikt, gemeente. Dit is nu het vervolg van Genesis 3. Hiertoe zijn mensen in staat. En denk erom, Christus is niet alleen mens. Hij is God en mens in één persoon. Daar vergrijpt de mensheid zich aan God op een ontzaglijke manier. Om het woord vergeving te verstaan is het in de eerste plaats dus nodig om te weten dat God rechtvaardig is. En dat God de zonde nooit door de vingers ziet. Hier komt het diepste punt van de zonde. En waarom daalt er nu geen vuur van de hemel, zoals vroeger bij Elia? Waarom wordt heel die kruisheuvel niet omgekeerd, zoals ooit Sodom en Gomorra? Omdat de zoon die gekruisigd wordt zegt, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. De Romeinse soldaten, de menigte die er omheen staat, ze hebben allemaal de dood verdiend. Gods rechtvaardigheid eist hun ondergang. En toch blijft alles staan. Toch schijnt de zon. Toch heeft alles zijn voortgang. Omdat die middelste kruisdrager heeft gebeden. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Het eerste kruiswoord is nodig vanwege de diepte van de zonde. En vanwege de rechtvaardigheid van God. Waarom zitten wij hier eigenlijk nog? Denk niet dat u beter bent, gemeente, dan de Romeinse soldaten. Ook wij staan schuldig voor Gods wet en tegen het evangelie. Dat wij hier zitten vindt zijn oorsprong in het gebed van Christus. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is de eerste reden voor dit gebed. Voor de tweede reden gaan we weer terug naar het Oude Testament. Daar lezen we van de lijdende knecht des Heren. In Jesaja 53 vers 12 staat die voor de overtreders gebeden heeft. Dit woord gaat hier in vervulling. Misschien heeft u een vraag bij dit eerste kruiswoord. Staat er niet in Johannes 17, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Klopt dat wel met wat hier in de Bijbel staat? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Heeft de Heer Jezus hier dan misschien alleen voor een enkele uitverkoren zondaar gebeden? Dat ook, dat zeker. Hij heeft ook voor zijn uitverkorenen gebeden. Daar bidt hij altijd voor. Daar bidt hij dag en nacht voor. De Heere Jezus bidt echter ook voor zondige mensen. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. In zijn spreken, zijn nodiging, zijn gebed richt hij zich tot verloren zondaren. Dat wil de eerste bede aan het kruis onderstrepen. Het kruis van Christus is een boodschap voor verloren zondaren. Vandaar, Vader, vergeef het hen. Maar dit gebed was ook nodig omdat het reeds in het Oude Testament was voorzegd en reeds in Gods raad was bepaald. Het is de wil van zijn Vader dat Jezus voor overtreders bidt. En tenslotte nog iets. Wie is die middelste kruiseling? Hij is Jezus, zaligmaker, Christus, de grote ambtsdrager, de gezalfde. In heel zijn levensweg heeft de Heer Jezus zijn drie ambten laten schitteren. Tijdens zijn omwandeling op aarde vooral zijn profetisch ambt. Ook zijn koninklijk ambt. Als hij bijvoorbeeld tegen Pilatus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Bij het kruis van Golgotha wordt nog eens onderstreept dat hij de medelijdende hoge priester is. Hij staat hier dus als de enige hoge priester. Het eerste kruiswoord is nodig, opdat er licht zal vallen op zijn priesterlijk werk. Daar ging het tenslotte om. Jezus is de biddende en dankende hoge priester. Daar heeft de hemel naar uitgezien. Dat heeft God de Vader van eeuwigheid bepaald. En dat hebben Gods kinderen nodig. Zeg, vindt u de lijdensweken misschien moeilijk? Verstaat u de diepte van de schuld en de noodzaak van de middelaar niet? Denk toch eens diep na over uw staat voor de eeuwigheid. De lijdensweken brengen ons bij schuld, geestelijke schuld. Die is zo groot en zo diep dat die door ons nooit betaald kan worden. Onze gebeden en onze werken kunnen God niet behagen. Onze bekering is geen grond voor de eeuwigheid. Alleen het werk van Christus is het zoenmiddel voor God. We zijn alleen behouden als we door genade en door het ware geloof met deze enige hoge priester verbonden zijn, die voor overtreders gebeden heeft. Op Golgotha is dit in vervulling gegaan. We gaan eerst samen zingen uit Psalm 22, het 11e vers. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heer, en red mij van het gedier dat sterk van hoorn rondom mij heen en zwiert. Mij staat naar het leven. Dan wordt uw naam door mij met roem verheven. Zal uw lof mijn broederen vertellen. Ik heb in uw huis bij al mijn metgezellen dan prijzenstof. Psalm 22. Vers 11. staan stil bij het eerste kruiswoord, een woord van vergeving. We hoorden de noodzaak van dit woord. Nu onze tweede gedachte, de inhoud van dit woord. Als we dit gedeelte uit Lucas 23 vanaf vers 33 zo doorlezen, gemeente, dan moet het ons ook opvallen dat Lucas een bepaalde orde hanteert in het beschrijven van de kruisiging. We zien namelijk in vers 33 en 34 dat Lucas eerst schrijft over de Heere Jezus, zijn persoon en zijn woorden. En dat hij vervolgens in de tweede plaats schrijft over mensen. We lezen in vers 35 over het volk, in vers 36 over de krijgsknechten en we lezen in vers 39 over de kwaaddoeners. Lucas schrijft eerst over Jezus, wie hij is en wat hij doet. Daarna schrijft hij over de mensen die daar stonden, over de soldaten die bezig zijn en over de moordenaars aan de linker en de rechterzijde en over de scharen. Eerst Christus en vervolgens wat hij werkt en hoe hij werkt. Dan horen we uit de mond van de middelaar: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ik zei al, het eerste kruiswoord is een gebed. Een gebed tot God, de Vader. Christus is de Zoon, de tweede persoon in het goddelijk wezen. De derde persoon is de Heilige Geest. Binnen de Godheid is er dus ook sprake van relatie. En in die relatie heeft de Zoon gebeden tot zijn Vader. De gebeden van de Heere Jezus behoren tot de meest belangrijke, de meest innige delen van de Bijbel. De Heere Jezus heeft ook veel gebeden. Sommige van die gebeden zijn ook opgeschreven. Hier dus een klein stukje uit een gebed van Jezus. Een uitvoerig gebed van Jezus staat in Johannes 17. Een zeer leerzaam hoofdstuk, ook voor onze gebeden. Het blijkt dat de Heere Jezus een zeer innige relatie heeft met zijn Vader. Daar ligt ook het diepste punt van zijn lijden. In het vierde kruiswoord spreekt hij over de verlatenheid door zijn Vader. Als die relatie bij wijze van spreken wordt verbroken en de Zoon daar alleen hangt tussen de hemel en de aarde en het liefelijk aangezicht van zijn Vader niet meer aanschouwt, maar hangt in de drieurige duisternis om te boeten en te betalen voor de zonde, dan bereikt het lijden zijn diepste punt. Dan komen we aan de nederdaling ter hel, de diepste trap van Jezus' vernedering. Paulus zegt er later van in Filippenzen 2, hij heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. De Heere Jezus zegt aan het einde van die drieurige duisternis: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij werd dus verlaten van zijn Vader. Hij heeft alleen en volkomen betaald. Hij begint die ontzaglijk diepe weg, 's morgens om 9 uur. Die zal doorgaan tot 's middags 5 uur, met een gebed. Dat gebed bestaat uit 3 delen. Hij heeft in de eerste plaats het woord. Het heeft in de eerste plaats het woord Vader. In de tweede plaats, vergeef het hun. En in de derde plaats de gedachte, want ze weten niet wat ze doen. Laten we eens beginnen bij het woord Vader. Wat een rijk woord. Wat een woord van innig verlangen en vertrouwen. Wat een teer woord in deze omstandigheden. Aan het begin van de kruisdood horen we geen woord van zelfbeklag. Niet 1 keer heeft de Heere ook maar 1 ogenblik over zijn lijden geklaagd. Wel heeft hij in Gethsemane ermee geworsteld, maar geklaagd heeft hij niet over zijn weg. Wel heeft hij geweend en gehuiverd, maar opstand is er in zijn ziel nooit geweest. Wel heeft de Heere gehoorzaamheid geleerd. Maar van enig tekort is bij hem geen sprake. De Heere is naar Golgotha gegaan En elke verzoeking die er is, heeft hij gekend, heeft hij in het diepst van zijn wezen doorworsteld. Maar zonde en opstand is er nooit in hem geweest. Denk niet dat we een zaligmaker hebben die onze nood niet verstaat. Hij verstaat het tot in het diepst van zijn persoon. Hij weet wat het is om eenzaam te zijn. Hij weet wat het is om door de Satan aangevochten te worden. Hij weet wat het is om ziek te zijn. Hij weet wat het is om in de macht van de dood en van de hel te zijn. Hij weet wat het is als de zonde drukt. Elke aanvechting, elke verzoeking heeft hij doorstaan. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt het zo heel duidelijk. Hij heeft daarin gehoorzaamheid geleerd. Stond de zaligheid daarom op losse schroeven? Oh nee, dat kon niet. Maar we moeten ook nooit vergeten dat elke verzoeking voor hem realiteit was. Dat in elke verzoeking de pijn en de Satan meekwamen. En dat Satan geprobeerd heeft om de zaligmaker tot struikelen te brengen. Soms door middel van de discipelen. En dan grijpt de Heere in en zegt, achter mij, Satanas. Dat zei hij tegen Petrus toen die dingen zei om hem van de weg af te brengen. Nu ook weer, op het kruis van Golgotha, geen zelfbeklag, maar een woord van vergeving. Een woord waarin hij zijn ambt als middelaar helder en duidelijk laat merken en horen. Daarom richt hij zijn gebed tot zijn Vader. Wij beginnen onze gebeden gewoonlijk met Heere. De Heer Jezus heeft zijn discipelen ook leren bidden Vader. En daar zit, zo zegt onze Heidelbergse catechismus, de gedachte achter van het kinderlijke vertrouwen. Vader die in de hemelen zijt. Het kind bidt tot zijn Vader. De zoon bidt tot zijn Vader. Wat klinkt er in dat eerste woord? Een diepe afhankelijkheid. En ook een diepe eerbied voor het heilig recht van zijn Vader in de hemel. Wat heeft de Heer Jezus in een diepe, diepe afhankelijkheid van zijn natuurlijke Vader geleefd? Hij heeft in alles zijn Vader nodig gehad. Wie hem gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één, Johannes 10. Een goddelijk wezen, drie goddelijke personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat klinkt in het gebed. Wat is de Zoon trouw in het vertrouwen op zijn Vader? Jezus leeft in de liefde van en tot zijn Vader. Daarop alleen richt zich het gebed van de Zoon. In de tweede plaats horen we, vergeef het hun. Wie zijn die hun? De kanttekenaar geeft een heel helder en eenvoudig antwoord. Zij weten niet wat zij doen, dat is het merendeel van hen. Dat is het merendeel van alle mensen die daar stonden. Joden, Romeinen, overpriesters, schriftgeleerden, de scharen, de discipelen, de vrouwen. Honderden en honderden mensen stonden daar te kijken. En het merendeel van hen wordt door Jezus in zijn voorbeden begrepen. Hij heeft voor zondige mensen gebeden. Hij heeft om vergeving gevraagd aan zijn Vader. Daar heeft hij voor gebeden. Daar heeft hij vergeving voor gevraagd. Voor het merendeel van hen. En dan voegt onze kanttekenaar daar nog aan toe. Want sommige van hen wisten het wel. Dat hij de Messias was. De Zoon van God. De priesters waren daar diep van doordrongen. Sommigen wisten het. Het Sanhedrin bijvoorbeeld. Caiaphas wist het. En Annas. En misschien andere leden van het Sanhedrin. Die wisten het. Die wisten het. Sommigen wisten het. En die zondigden tegen de Heilige Geest. Daar heeft hij niet voor gebeden. Dat leert ons ook de Bijbel. Als mensen de grens overgaan en zondigen tegen de Heilige Geest, dan is gebed niet meer mogelijk. Daar heeft de Heere niet voor gebeden. De Heere heeft dus niet voor die mensen gebeden die wisten dat hij de gezonde Messias was en die desondanks toch hebben geroepen, kruis hem, kruis hem. Voor die mensen bad hij niet, maar voor alle andere mensen wel. Wat heeft de Heere voor heel veel mensen daar op Golgotha gebeden? En wat is zijn gebed trouwens op de Pinksterdag heerlijk verhoord geworden? De Heere heeft dus voor heel veel mensen in het eerste kruiswoord gebeden. Hij heeft aan zijn hemelse Vader om vergeving gevraagd. De Heere laat hier iets zien, zo zeggen onze Dordtse leerregels, van de algenoegzaamheid van zijn werk. Al hadden er nog miljoenen zondaren bijgestaan, dan was dit gebed ook voor hen. In dit gebed klinkt het mededogen van de Heere met arme, gevallen, zondige en verblinde mensen. In dit gebed horen we de bewogenheid van zijn middelaarshart, zoals het ook klonk toen hij uitriep, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen, haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild. We zien dus in de bediening van de Heer eigenlijk twee soorten gebeden. Gebeden die in het bijzonder zijn bedoeld voor zijn uitverkoren kerk, bijvoorbeeld voor Petrus, zijn discipel. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden, maar er zijn ook meer algemene gebeden die gericht zijn op mensen in het algemeen. Er zijn ook gebeden die de Heer in het algemeen heeft uitgesproken voor zondaren van het menselijke geslacht. Op Golgotha vinden we een dergelijk gebed. Die onderscheiding is nuttig en ook belangrijk. De Heere heeft gebeden voor jongens en meisjes, voor kinderen die bekeerd zullen worden. De Heere Jezus als mens vanuit de menselijke natuur in bewogenheid met zijn medemensen heeft gebeden, gevraagd, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Denk eens na over deze biddende Jezus, jongens en meisjes. Jezus buigt zijn knieën voor zondige mensen, voor zondige kinderen, voor zondige oude mensen. Hij heeft medelijden met u en daarom is hij bewogen en spreekt hij dat gebed uit. Nogmaals, er is ook een onderscheid. Het gebed voor zijn uitverkoren kerk wordt altijd verhoord. Maar er is ook een meer algemeen gebed, dat wordt ook verhoord, maar het is niet zo dat dan iedereen ook bekeerd wordt. Maar het is wel iets van de algenoegzaamheid van de Heere Jezus Christus dat hij op deze wereld kwam, om het verlorene te zoeken. Er kan toch niemand zeggen dat hij straks voor God staat, dat het aan God of aan Jezus heeft gelegen, dat hij niet behouden kon worden. Dat ligt aan u, omdat u de gekruisigde niet nodig hebt. U hebt hem niet nodig, omdat u geen last heeft van uw zonde. En u hebt de schuld, omdat u het gebed van deze zaligmaker verwerpt. Omdat u rustig uw eigen gang wilt gaan. Vader, vergeef het hun. Die bede heeft geklonken op Golgotha, tot heil van zondige mensen. Letten we ook op het derde deel van dit gebed, want zij weten niet wat zij doen. De kanttekenaren hebben bij het eerste kruiswoord twee kanttekeningen geschreven. Ze hebben eerst het merendeel genoemd waarvoor de Heere gebeden heeft. Maar ook dat er enkelen zijn die de zonde tegen de Heilige Geest hebben bedreven, voor wie de Heere niet bidt. En dan zeggen de kanttekenaren in de tweede plaats, bij wat ze doen, dat zij namelijk de ware Messias kruisigden. Zij weten niet wat zij doen. Gemeente, hier zegt de Heere weer iets wat we heel goed moeten overdenken. Sommige zonden zijn we ons wel bewust. Als u nu in de kerk zit en denkt, laat die dominee maar praten, dan bent u zich wel bewust dat dit niet goed is. En gesteld dat u nu morgen weer in uw gedachten alleen met uw werk bezig bent, dan begrijpt u wel dat dit niet goed is. En zo zijn er meer dingen te noemen. Dingen die we doen, maar waarvan ons geweten zegt dat het niet goed is. Sommige mensen roddelen graag. Dat is zonde tegen het negende gebod. Anderen zijn nogal op hun geld. Dat is zonde tegen het achtste gebod. Weer anderen zijn nogal slordig in hun kerkgang. Dat is zonde tegen het vierde gebod. Weer anderen gebruiken het gebed niet voldoende. Dat is zonde tegen het derde gebod. En zo kan ik wel doorgaan. We struikelen allemaal keer op keer. Dat noemen we de bewuste zonden. Die zijn erg. Er zijn bovendien ook nog onbewuste zonden. We horen daarvan in de psalmen. We zingen bijvoorbeeld in psalm 19... Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Je kunt ook zondigen zonder dat je het beseft. Bijvoorbeeld 's nachts, in je dromen. Ook zonder dat uw geweten daarover spreekt. En dat u zomaar verder leeft. Alsof er geen eeuwigheid aanstaande is. Zij weten niet wat zij doen. De Heere bidt hier voor onbewuste zonden. Hij bidt hier voor mensen die dingen deden waarvan ze niet eens de strekking en de diepte begrepen. Hij bidt hier voor de scharen. Voor de soldaten die denken dat ze een man uit Galilea moeten terechtstellen. De soldaten wisten niet eens dat ze de Messias kruisigden. Is dat ook niet een ontdekkende gedachte voor ons? Dat er zoveel kan zijn in ons leven dat we ons niet eens bewust zijn. Maar wat ons wel schuldig stelt voor God. Zij weten niet wat ze doen. Is het ook niet het ontdekkende werk van Gods geest dat heel erg nodig en noodzakelijk is. Om nu eens te leren hoe heilig God is. Hoe nauwkeurig zijn wet is. En hoe diep de zonde eigenlijk is verknoopt met onze gevallen menselijke natuur. Zij weten niet wat ze doen. U weet, gemeente, dat het werk van de Heilige Geest begint met de wedergeboorte. Dan zet God de zondaar stil. Dan komt er een omkeer in het leven. Dan wordt alles anders. Dan is hij God kwijt en hij kan zonder God niet leven. Hij schreeuwt naar God en hij kan niet komen op de plek waar hij wil zijn en waar hij hoort te zijn. Er is een groot gemis in zijn leven. Een gemis aan God en een gemis aan heiligheid. Een gemis aan de Heere. Allemaal dingen die de Heere werkt in de wedergeboorte. Dan heb je geen bezit, maar dan heb je gemis. En dan leert de Heere ook hoe diep de zonde is. Ons hele bestaan is zonde voor God. Dan krijgt een mens een walg van zichzelf. De Heere echter leidt op de weg ten leven. Zondekennis is wel nodig, maar het is niet genoeg. Met kennis van je zonde ben je niet behouden. Kennis van zonde maakt diep onrustig. Het is kennis die uitdrijft naar God in Christus. De Heilige Geest maakt altijd plaats voor Christus. Hoe schittert de bewogenheid en de heerlijkheid van Christus in het eerste kruiswoord. En wat krijgt een arme zondaar deze zaligmaker nodig? Hij kan en wil geen rust hebben dan alleen in deze zaligmaker. Zij weten niet wat ze doen. Het wonderlijke is dat de Heere heeft gebeden voor mensen die niet wisten wat ze deden. Dat hij ook vandaag zo bidt en dat hij ook nu nog zijn dienaren uitzendt. In de prediking mogen we wijzen op de beden van Jezus. Hij wil te doen hebben met mensen die niet weten wat ze doen. Met dwaze, domme en schuldige mensen. Hij ging naar Golgotha om voor de schuld van dwaze mensen te betalen. Hij gaf zijn leven als middel tot verzoening. Hij heeft gebeden voor overtreders. Hij heeft zelfs gebeden voor harde, onbekommerde mensen die niet wisten wat ze deden. O zondaar, denk niet gering van deze biddende Jezus. O arme, ellendige stakker, denk niet dat u te arm of te gering bent voor deze zaligmaker. Zij weten niet wat ze doen. De Heere Jezus heeft het gezegd om dwaze mensen te lokken en zalig te maken. Laten we nu nog even stilstaan bij onze derde gedachte, de verhoring van dit woord. Wat Jezus heeft gebeden, werd gehoord door zijn Vader. Ik wist dat gij mij altijd hoort, staat in Johannes 11. Is het ook verhoord? Zeker, dit eerste kruiswoord is in de hemel gehoord en verhoord. Als de Zoon iets vraagt aan de Vader, zal de Vader dat ook gestalte geven. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Lucas 22, vers 42. Op deze aarde en in de menselijke natuur is de wil van Jezus altijd onderworpen geweest aan de wil van zijn Vader. Het is zijn hoogste vermaak om de wil van zijn Vader te doen. De Vader heeft hem ook verhoord. We lezen bij Lucas al een voorbeeld. Leest u maar mee in vers 47. Als nu de hoofdman over 100 zag, een uur of 7 later wordt er een heidense hoofdman overgebracht van het rijk van de duisternis tot het rijk van het licht. Waarom? Omdat de Heere Jezus 's morgens om 9 uur had gebeden, Vader, vergeef het hun. Niet de soldaten, maar de hoofdman. De man die dus opdracht had gegeven tot de kruisiging. De man die opdracht had gegeven tot de geeseling. De man die er goedkeurend bij stond toen de soldaten de middelste persoon aan het kruis hebben gehangen. Die als geharde Romein ertoe opgeleid was om onderworpen volken onder de duim te houden. Die leefde van het zwaard. Die dacht aan de oorlog. En die vocht voor zijn bestaan, iemand van wie we nooit hadden verwacht dat hij nog eens een schaap van de goede herder zou worden. Een paar uur later horen we die hoofdman zeggen, waarlijk, deze mens was Gods zoon. En als een Romein dat zei, gemeente, dan is dat waarheid geweest in zijn leven. Romeinen wisten wat godenzonen waren. De keizer was een godenzoon. En zo waren er nog andere mensen die men godenzonen noemde. Dat die harde hoofdman zei, waarlijk, deze mens was Gods zoon, dat is een belijdenis van een man uit het heidendom. Een dergelijke belijdenis kan er alleen zijn als er werkelijk iets is gebeurd in het leven van deze man. Hij is van een vijand een vriend geworden. Zijn ogen zijn opengegaan voor de ware identiteit van Jezus. De hoofdman is een duidelijk teken dat het woord van Christus werd verhoord. Het tweede, we lezen in vers 48. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder. Slaande op hun borsten. Dan voegt onze kanttekenaar bij dat woordje slaan een onderwijzende opmerking toe. Namelijk tot een teken van droefheid en verslagenheid. 'S morgens stonden die mensen te schreeuwen op Golgotha, kom af van dat kruis. En Lucas vertelt dat aan het einde van de dag, om 5 uur... als mensen Golgotha verlaten, dat er verslagenheid is en droefheid. Er is een grote omkeer gekomen in het leven van veel mensen. Kijk, daar verlaat een moeder de heuvel Golgotha. In de morgen nog volop nieuwsgierig. Bij de avond diep bedroefd. Kijk, daar gaat een man naar zijn huis. In de morgen nog druk gesproken. Bij de avond verslagen. Kijk, daar zie ik een jongen van 15 jaar. Die misschien 's morgens samen met zijn vrienden heeft gespot met Jezus. In de avond gaat hij bedroefd naar huis. Er is in het leven van veel mensen wat gebeurd. Ze kwamen tot zichzelf. Zo begint de ware bekering. Lucas zegt, en al de scharen die daar samengekomen waren. Mag ik het misschien zo zeggen? Wat een paar weken later op de Pinksterdag volle realiteit wordt, dat is hier al begonnen. Hier begint de ploeg van de wet al door de akker te gaan. Mensen zijn naar Jeruzalem gegaan met een verbroken hart en een verslagen geest. Al de scharen. Dat moet een diepe indruk gemaakt hebben. Van de mensen die erbij waren, gingen er tientallen, honderden verslagen naar huis. Gods geest begon zijn werk. En dat zal zich op de Pinksterdag heerlijk openbaren. Zo begint de geest nog steeds, gemeente. De Heere opent de ogen. Dan begint de ploeg van de wet zijn belangrijke werk. Mensen worden bedroefd en verslagen van geest. En tenslotte nog iets. Een paar maanden later wordt er in Jeruzalem een man gestenigd. Hij is diaken in de vroegchristelijke kerk. Stefanus is zijn naam. De leden van het Sanhedrin kunnen hem niet uitstaan. Vol met nijdigheid voltrekken ze een doodvonnis. Ze grijpen hem en stenigen deze man, deze dienaar van Jezus. Voordat hij sterft, horen we Stefanus zeggen, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Daar heb je nu zo'n leerling die geoefend is op de school van Gods genade, die geoefend is in het drukken van de voetstappen van de borg. Dat is nu het leven van de genade, het leven van de kerk des Heren, het leven in de voetstappen van de zaligmaker, achter die gekruisigde koning aan. Dat gold voor Simon van Cyrene. Dat gold ook voor Stefanus. Hoe dichter achter de koning aan, hoe meer een zondaar zijn beeld vertoont. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Onbekeerde mensen, mensen die leven voor zichzelf, die God in Christus niet nodig hebben, die genoeg hebben aan hun huis, aan hun kerkelijk lidmaatschap, die genoeg hebben aan de aardse dingen, die geen acht slaan op de prediking van het evangelie, of die het zo weer vergeten zijn, die leven voor de aardse dingen. Er is een wonder nodig in uw leven. Zult u dat onthouden? De wedergeboorte, het nieuwe leven is nodig. Zult u ook onthouden dat er één kwam die bad aan het kruis van Golgotha. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het kan alleen in en door hem, omdat hij gebeden heeft. Waar de kruisheuvel staat, wordt enkele weken later de geest uitgestort en komen zondaren tot bekering. Zoek toch de Heere en leef. Bij uzelf is er geen doen aan. Verlaat toch de slechtigheden en leef. Zoek het eeuwige leven. Zoek de binnenkamer. Buig uw knieën en zeg, Heere, hebt u gebeden voor zo'n biddeloos mens als ik ben? Wilt u ook naar mij luisteren? Wilt u werken en wonen door uw geest in mijn ziel? Wilt u het woord toepassen ook in mijn leven? Misschien hebt u grote twijfel. Zou de Heer Jezus ook voor u gebeden hebben? Denk dan eens na over de algemene beden van Jezus. In die algemene beden heeft de Heer gebeden voor verloren mensen. Dat blijft ook voor vandaag staan. Het is die beden die de Heer uitspreekt voor mensen, voor zondaren. De Heer heeft goed gedaan aan zondaren. De Heer heeft gebeden aan het kruis op Golgotha. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het is het allernoodzakelijkste, het allerbelangrijkste dat wij persoonlijk die zaligmaker leren kennen. Hoe leert u hem kennen? Kennis ontstaat door het ware geloof en door het werk van Gods geest in het hart. Voor die kennis maakt de Heere plaats. Weet u, het is zo wonderlijk als de Heere plaats maakt voor zichzelf. Dan ga je bidden en je kunt niet bidden. Dan ga je naar de kerk en je begrijpt eigenlijk niet dat de Heere nog met jou te doen wil hebben. Dan loop je na te denken, hoe word ik nou toch bekeerd? Dan kunt u van uzelf niets en niets meer meebrengen. Dan komt u bij uzelf alleen maar schuld en zonde tegen. En dat wordt niet minder, maar meer. Maar voor onbekeerde mensen staat er: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Hij heeft voor de overtreders gebeden. Als we daarvan nu iets geleerd hebben in ons leven, dan hebben we Jezus lief. De Heere heeft niet alleen in het algemeen gebeden. Hij heeft ook in het bijzonder gebeden voor zijn uitverkoren kerk. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. In die bijzondere voorbeden van die biddende en dankende hoge priester, die aan de rechterhand van God is en die ook voor ons bidt, ligt de zaligheid voor zijn kinderen zo ontzaggelijk vast. Laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Amen. Laten we samen de Heere bidden en danken. Heere die in de hemel woont, we willen u erkennen voor alles wat u ons hebt gegeven, ook in deze middag. Dat u tot ons kwam met het woord van vergevende zondaarsliefde. En dan bidden we u om het werk van uw geest, dat hartvernieuwende, wederbarende werk als we u nog niet kennen, maar ook uw doorgaande werk om u nodig te hebben en om die beden dagelijks te bidden. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Wilt u het zondig en het tekort ook uit deze dienst uit genade vergeven? En wilt u met ons gaan in de rest van deze dag? Wilt u uw knecht ook in deze avond zegenen en geven wat hij nodig heeft om uw woord te bedienen? En wilt u ons aanzien in genade, alleen om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot nog van Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Psalm 33, het 11e vers. eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.